Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 46, daarvan de versen 1 en 4. Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En ook het vierde vers, de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1 en 4. Uit Romeinen 8, vers 12 tot en met 39. Romeinen 8, vers 12 tot en met 39. Eerst doen wij belijdenis van ons geloof, deze keer met de woorden van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij het laatste vers van Psalm 17. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8 na artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Ten laatste geloven wij volgens het woord van God, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn. Verdagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk ze zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de consciëntien, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht, en dan zullen de verborgenheden en geveinsheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal van allen bekend worden. En ze zullen de schrikkelijke wraken zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekneld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientiën, en zullen onsterfelijk worden doch in zulke voegen om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden, hun zaak, die nu tegenwoordiglijk van vele rechteren en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hun de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Romeinen 8 vanaf vers 12 tot het einde. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand van God is en die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Gemeente, wij willen de gemeenteleden herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. En ik wil u vragen om zo mogelijk van uw plaats op te staan. Op 14 januari is overleden Nieltje Heikoop in de leeftijd van 81 jaar. Op 26 maart is overleden Hermina ter Horst van Wellen in de leeftijd van 97 jaar. Op 24 oktober Neeltje Verhagen van Keulen, in de leeftijd van 95 jaar. Op 27 november Jannie Honkoop Dijkhuizen, ook in de leeftijd van 95 jaar. Aan degenen die achterblijven, van harte Gods kracht en ondersteuning toegewenst. Dat geldt ook voor anderen die al langer geleden een geliefde door de dood hebben verloren. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. We nemen nu een minuut stilte in acht. En daarna zal zonder nadere aankondiging gezongen worden. Psalm 102 vers 15 en 16. Vers 15. Al zijn kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. En ook het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Nu eerst een minuut stilte. willen met elkaar zingen uit Psalm 77, de versen 1, 2, 6 en 7. Psalm 77, vers 1. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. En wat er verder volgt, Psalm 77, vers 1, 2, 6 en 7. De doelen van de collecte die zijn u voorgelezen. U kunt uw gave deponeren in de collectezak bij de uitgang of digitaal via de QR-code in kerkpost. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, op deze oudejaarsdag wil ik u bepalen bij de woorden van de apostel Paulus. De woorden die ook de woorden Gods zijn, uit Romeinen 8, vers 31 en 32. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De preek gaat vanavond over de vraag, is God voor of tegen u? Drie aandachtspunten. Een belangrijke vraag, een doorleefde vraag en twee wedervragen. Een belangrijke vraag, een doorleefde vraag en twee wedervragen. Gemeente, Oudejaarsdag is een dag van terugblikken en van de balans opmaken. Zoals veel winkeliers ook zullen gaan doen de komende dagen. Ze kijken nog wat er aan voorraden is, wat er wel en niet verkocht is en wat er weg moet omdat het verouderd is. De balans wordt opgemaakt. Dit is de waarde van mijn onderneming. Wat een schrik zou het zijn als de ondernemer moet constateren dat hij het jaar met verlies moet afsluiten. En de schrik zal nog groter zijn als hij constateert dat het verlies niet meer goed te maken valt met winsten vanuit het verleden. Dan blijft er bij elkaar genomen alleen maar schuld over en is hij technisch gezien failliet. Moet u of jij op deze oudejaarsdag ook zo de balans opmaken en zo op dit afgelopen jaar terugzien? Alleen maar schuld, technisch failliet. Of mag u zeggen, dat was ik, maar Godzijdank, er is er een die mijn schuld volkomen heeft betaald, tot de laatste cent. Er is niets meer over van de oude schuld. Bovendien, als ik mijn schuld dagelijks weer groter maak, neemt hij die weer weg. Daarom mag ik zeggen dat ik de rijkste mens ben die er leeft. Want ik heb Christus in mijn leven leren kennen. Gemeente, daarmee heb ik het belangrijkste al gezegd. Bent u, ben jij van Christus? Wiens eigen ik ben, is dat ook uw, is dat ook jouw enige troost in leven en in sterven? Dat je niet meer het eigendom van jezelf bent, maar dat je zeggen mag, er is een ander die mij gekocht heeft. Mijn lichaam en mijn ziel met zijn dierbaar bloed. Daarom leef ik getroost. Helaas leef ik niet altijd uit die troost, maar toch is er die troost in mijn leven. Het eerste punt, een belangrijke vraag. Is God voor of tegen u? Belangrijke vragen worden iedere dag wel gesteld. Je hoort het in de politiek, op het nieuws en je leest ervan in de krant. Er gaat geen dag voorbij of de vraag komt tot ons, hoe moet het verder? De hele wereld is in rep en roer en alle zekerheden die we dachten te hebben, glijden weg. Als we de Bijbel voor waar houden, als we geloven wat beschreven staat over het einde der dagen, dan is dit nog maar het begin. Is God voor of tegen u? Voor jou of tegen jou? Dat is een belangrijke vraag. Die vraag is dus niet in de eerste plaats hoe we het zo aangenaam mogelijk houden op aarde. Houden we onze westerse welvaart vast en hopelijk daaraan gerelateerd de vraag, hoe kunnen we arme landen daarin laten delen? Het zijn vragen die er zeker toe doen, maar het zijn niet de vragen waar Paulus ons hiermee confronteert. Is God voor of tegen u? Het is een belangrijke vraag. We gaan naar onze tweede gedachte. Het is een doorleefde vraag. Een doorleefde vraag is een vraag waar je niet los van kunt komen. Een vraag die je voortdurend bezighoudt. Het is in dit verband een vraag die je voor het aangezicht van de Heere brengt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat zullen we zeggen over alle dingen die er in het achterliggende jaar zijn gebeurd? Wat zullen we dan zeggen over de onzekerheden, over de klimaatproblematiek, over het coronavirus, de vele zieken, over de rouw die over velen gekomen is? Wat zullen we zeggen als een oude man wordt begraven? of een jonge vrouw, of een kind. U begrijpt, gemeente, als we het over deze dingen hebben, dat je er wel voor oppast om met een goedkoop antwoord te komen. Je voelt dat het zo diep ingrijpend is als mensen staan bij het graf van een geliefde. Wat zullen we dan zeggen? Een doorleefde vraag, zoals McCheyne het eens heeft gedicht. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Het was een doorleefde vraag van de tollenaar in de tempel. Wees mij de zondaar genadig. Het was een doorleefde vraag van de jongste zoon in de gelijkenis toen hij tegen zichzelf zei: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, terug naar het vaderhuis, hopend op de genade van zijn vader. Het was de vraag van de moordenaar aan het kruis. Hij had zijn leven vergooid en de genade vertrapt. In die nood restte hem alleen nog de vraag: Heere, Kyrios, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. In het Grieks staat dat hij het herhaaldelijk heeft gevraagd. Het was een doorleefde vraag die hem bleef bezighouden. Een doorleefde vraag komt ook steeds weer terug. Je komt ermee bij de Heere, daar gaat het over. Heere, wat zal ik tot deze dingen zeggen? Wat zal ik zeggen over mijn broosheid? Over het feit dat ik maar even hier op aarde ben? Wat zal ik zeggen, Heere, over mijn onreinheid, over mijn schuld voor u? Wat zal ik zeggen, Heere, over het lijden in deze tegenwoordige wereld? Wat is mijn antwoord, Heere, op het vraagstuk van het lijden? Paulus benoemt in ons teksthoofdstuk Romeinen 8 in alle eerlijkheid de twee wegen. Hij zet ze tegenover elkaar. Er is een weg die naar het vlees is. Dat is een zondige weg. Een weg die hand in hand gaat met de duivel. De brede weg die eindigt zonder God in het verderf, in de buitenste duisternis. Daarover vertelt de Heere Jezus als hij het heeft over de rijke man, die zijn ogen opsloeg in de hel en bedelde om een druppeltje water. De binnenste duisternis, dat was de binnenplaats van een woning. Daar viel nog wel een beetje licht, van een vuur, van een kaars. Maar in de buitenste duisternis, buiten de woning, daar valt geen enkel lichtstraaltje meer. Dan ben je voor altijd, voor eeuwig van God en van zijn genade gescheiden. Maar daartegenover tekent Paulus hier ook de andere weg. De weg die naar Gods geest is. De weg die tegen het vlees ingaat. Een weg naar Gods geboden. Een weg naar Gods evangelie. Het is een weg met Christus. Deze weg met Christus houdt ook in zelfverloochening en je kruis opnemen. Hij leeft in mij en ik in hem. Iemand op de weg van Christus ondervindt dat hij dagelijks met Christus wordt gekruisigd. Die loopt dagelijks met hem over het smalle pad dat leidt tot de eeuwige heerlijkheid. Het is het pad dat leidt tot de stad die Johannes heeft gezien, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt op de aarde. Als Paulus dat eeuwig wel of eeuwig wee heeft geschetst, laat hij vervolgens in dit hoofdstuk zien dat zolang deze aarde nog bestaat, het een aarde zal zijn die gekweld wordt door een last die op haar drukt. Hij zegt het zo: het ganse schepsel zucht. De schepping kermt het als het ware uit. Hier wordt een beeld gebruikt van een barende vrouw. De moeders onder ons weten maar al te goed wat dat betekent. Als het kindje geboren zal worden, dan komen er weeën. Die worden steeds heftiger, steeds sterker, tot de baby wordt geboren. Dat beeld gebruikt Paulus voor de wedergeboorte van de aarde op de jongste dag. De hele schepping zucht. De schepping wacht op de komst van Christus. Gods kinderen wonen op die aarde. Ze moeten dezelfde dingen meemaken als de mensen die zonder God leven. Prediker 9 vers 2 zegt: hetzelfde wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Ook een kind van God wordt meegenomen door en in dat lijden. Je krijgt hier op aarde geen gemakkelijk leven. Dat heeft de Heere ook nooit beloofd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Gemeente, vanuit de gedachte aan dat lijden stelt Paulus deze vraag: wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat zullen we zeggen als je mag wandelen naar Gods geest? Als je geleerd hebt om zondaar te zijn voor God. Als de Heilige Geest je geleerd heeft om Christus aan te grijpen met geloofshanden. En op Jezus te zien met geloofsogen. Als deze Geest je geleerd heeft om Abba, Vader te zeggen. Mijn Vader in de hemel. Die mij ook het kwade toeschikt. Paulus zegt, als je deze dingen hebt geleerd, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? We gaan naar onze derde gedachte, twee wedervragen. Gemeente, is God voor of tegen u? Dat is een belangrijke vraag en ook een doorleefde vraag. Maar nu letten we in de derde plaats op twee wedervragen. De eerste wedervraag is deze. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En daarmee samenhangend de tweede wedervraag. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Antwoorden met wedervragen. We kennen dat wel. Stel dat een jongetje aan mama vraagt. Mama, is er wel genoeg eten voor oud en nieuw? Dan kan mama een wedervraag stellen. Ben je wel eens tekort gekomen? En door die wedervraag van de moeder is de vraag van het kind beantwoord. En dat is wat Paulus hier ook doet. Hij stelt wedervragen om de eerste vraag te beantwoorden. De vraag, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Wat zullen we zeggen tegen de broosheid van het leven? Tegen de tranen die geschreid worden hier op aarde? Wat zullen we dan zeggen tegen het lijden en tegen de rouw in dit leven? Wat zullen we zeggen tegen de zonden, tegen de schuld? Wat zullen we dan zeggen tegen de aanvechtingen? Ben ik, Heere, ben ik wel een kind van u? Wat zullen we zeggen als de duivel je toefluistert? Jij, een kind van God? Dat kan toch niet, dat gaat niet zomaar hoor. Denk je dat jij daarbij hoort, dan was je wel anders. O gemeente, dat zijn zulke wezenlijke, zulke doorleefde vragen, als het goed is. Maar dan komt dat ontwapenende antwoord in een wedervraag. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Kinderen, jullie herkennen dat misschien wel. Je gaat met elkaar voetballen en dan zijn er twee teams. En je denkt, ha, in ons team zit Kees. En Kees kan voetballen, zeg. Hij mist nooit het doel. Wij gaan het winnen, want wij hebben Kees in ons team. En nu zegt Paulus eigenlijk ook zoiets. Wij hebben iemand aan onze kant, die is zo sterk, die is almachtig. Als je die aan je zijde hebt, dan heb je alles aan je zijde. Dan heb je de overwinning aan jouw kant. In de geestelijke strijd ben je dan al overwinnaar, zo houdt Paulus ons voor. Met God aan je zijde ben je zelfs meer dan overwinnaar. Want voor een gewone overwinning moet je zelf strijden. Maar in de geestelijke strijd is het de Heere die strijdt voor de zijnen. Als Hij voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat was ook voor Asaf de uitkomst. Asaf kon de Heere maar niet begrijpen. Hij zocht God gedurig, maar kreeg geen antwoord dat hem bevredigde. We zongen ervan in Psalm 77. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Maar dan brengt de Heilige Geest iets van het woord in zijn gedachten. Hij gedenkt hoe God een pad maakte door de zee. Niemand hield dat voor mogelijk. Het volk van Israël zat in de val. En ze riepen tot Mozes, wat moeten we doen? Aan weerszijden van hen waren hoge rotsen en bergen. Voor hen was de Rode Zee en achter hen het leger van Farao. Mozes roept tot God, Heere, wat moet ik doen? En tegen het volk zegt hij, de Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. Dan heft Mozes op Gods bevel zijn staf op en hij strekt zijn hand uit over de zee. En dan maakt God een pad door het onmogelijke heen. God is aan de zijde van het volk Israël. En droogvoets gaan ze door de Rode Zee, de kleintjes en de groten. Droogvoets over dat pad en ze komen allemaal aan de overkant aan. Daar komt ook Farao en hij denkt, dat kan ik ook. Maar God maakt een scheiding. Hij gaat er tussenin staan. Nee, Farao, jij niet. Jij strijdt tegen mij. Je bent mijn vijand. En zo is Farao een beeld van alle mensen die tegen God blijven strijden. Farao gaat ten onder. Wat voor het volk Israël een redding werd, wordt voor Farao het oordeel. Ziet u, gemeente, als de Heere erbij is, maakt hij het onmogelijke mogelijk. Je kunt niet vergaan als de Heere Jezus bij je is. De discipelen riepen het uit. Meester, we vergaan. Maar als je de schepper van de wind aan boord hebt, kan hij dan zijn eigen schepping niet tot gehoorzaamheid dwingen? Jezus bestrafte de wind en golven en het werd stil. We zingen nu eerst uit Psalm 77, vers 9. Door uw arm en alvermogen hebt gij Israël uitgetogen. Jacobs kinderen, Jozefs zaad, vrijgemaakt van Farao's haat. En dan gaat het verder. Over het pad door de zee. Het water zag, o God, u komen. Het water zag u en de stromen stijgerden vol schrik omhoog. De afgrond werd beroerd en droog. Psalm 77, vers 9 en ook het 11e vers. als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ook in je aanvechtingen en als je moet zeggen, Heere, ik ben niet wie ik voor u zou moeten zijn. Dagelijks komen er onreinheden bij, hoe moet het toch? Hoe moet je dan het oude jaar uit? U moet de reinheid niet in uzelf, maar buiten uzelf zoeken, in de Heere Jezus Christus. Johannes roept het ons toe, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ook op Oudejaarsdag draagt hij de zonden van zondaren weg door zijn hoge priesterlijke voorbidding. Zie dan toch op hem die in de hemel is, die bidt, die zucht en die altijd wordt verhoord. Want hij heeft betaald, zelfs voor de grootste der zondaren. Zie zo op hem, zoals de Vader hem heeft willen geven en zoals hij nu werkzaam is bij zijn Vader. Mag ik u een voorbeeld geven? Maarten Luther heeft een boekje geschreven en dat heet De Vrijheid van een Christen. Dat is heel lezenswaardig en daarin zegt hij over zijn grote vraag hoe hij rechtvaardig kon zijn voor God. Iedere zondaar moet leren en steeds opnieuw leren dat dit alleen kan om de verdiensten van Christus en van niemand anders. Dat is een toegerekende gerechtigheid. Luther geeft het voorbeeld van een heel slecht meisje. Ze heeft een slechte naam en de mensen jouwen haar uit. Ze roepen haar na dat ze een slet, een hoertje is. En daar heeft ze het ook naar gemaakt. Dat ze zo'n slechte naam heeft. Maar nu komt er een koning en die wordt verliefd op dat meisje. En hij trouwt met dat meisje en zegt, wie durft nu dat meisje nog na te wijzen als de koning zich over haar ontfermt? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als je Christus als bruidegom hebt, dan heb je niets te vrezen. Wat kunnen Gods kinderen nog bevreesd zijn voor de bruidegom? Samuel Rutherford zegt, welke bruid vreest nu voor haar bruidegom? Leg die vrees toch eens naast u neer. Zie op zijn goedheid, zie op zijn barmhartigheid, zie op zijn eeuwige liefde en trouw. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als God dat zegt tegen zo'n vuile bruid, dan hebt u toch niets te vrezen van hem. Gemeente, wat een zegen als u, als jij zo het jaar mag uitgaan en met Paulus mag zeggen, wie zal dan beschuldiging tegen mij inbrengen? Dan moet je geweten zwijgen en dan moet de Satan zwijgen. Dan zal de wet zwijgen en dan zal zelfs God zwijgen. Want Christus heeft alles betaald. Dat was de eerste wedervraag. Wie zal dan tegen ons zijn? We gaan naar de tweede wedervraag, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Paulus zegt als het ware, zal ik u een bewijs geven, het ultieme bewijs van Gods liefde. Het bewijs dat alle vragen, al uw vrees zou moeten wegnemen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat had God nog meer kunnen doen dan zijn enige zoon geven? We zeggen wel eens, liefde toont zich in de daden. Als een jongen veel van zijn meisje houdt, dan wil hij alles voor haar doen. Tijd voor haar vrijmaken, aandacht aan haar geven. Zijn liefde tot haar uit zich in de daden. En als die daden nu helemaal ontbreken, dan doet het meisje er verstandig aan om nog eens goed over die verkering na te denken. Nu zegt de Heere, zal ik bewijzen dat ik de zondaren echt lief heb? Zondaren die ik al van eeuwigheid in mijn hart draag, de uitverkorenen. Denk nu niet, daar hoor ik niet bij. Want de uitverkiezing spreekt niet van onmogelijkheid, maar van Gods liefde. Een liefde die niet zomaar voor een moment is, maar eeuwige liefde is, verankerd in het hart van God. En in die eeuwigheid heeft God besloten om zijn eigen zoon te geven. Hoe kan God nog meer laten zien, nog meer bewijzen dat hij zondaren lief heeft? Hij gaf zijn zoon over in de handen van zondaren, van moordenaars. De Heere Jezus kwam niet naar welwillende, goedbedoelende mensen. Naar mensen die op hem stonden te wachten, Die zongen, nu zijt willen komen, Jezus, lieve Heer. Hij was helemaal niet welkom. Dat blijkt wel, want er is geen plaats voor hem in de herberg. Maar toch kwam hij. Toch horen we Christus zeggen, zie ik kom. In de rol van het boek is van mij geschreven. Twijfelt u dan nog aan zijn liefde? Doe dat niet, twijfel aan uw liefde, aan jouw liefde voor hem. Hij is getrouw, hij heeft het bewezen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Paulus zegt in Romeinen 5, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Toen deed God dat, toen wij nog opstandelingen waren. Wie van ons zou zijn leven willen geven voor een moordenaar? Voor een man die verdacht wordt van de meest gruwelijke moord en daarvoor berecht gaat worden? Wie van ons zal zeggen dat hij wel in zijn plaats gaat staan? Laat staan dat je je leven geeft. Laten we er toch aan vasthouden dat God dat wel heeft gedaan. Paulus roept op tot dat geloof dat de Heere Jezus naar deze wereld gekomen is. Dat de Vader zijn Zoon gaf. Waarom zit u dan nog in over al het andere? Zal hij bij het geven van zijn zoon ook niet alle dingen schenken? Zal hij u dan niet rechtvaardig maken? Zal hij dan u niet rein en heilig maken? Zal hij u niet leren leven zoals Christus leefde? Leren wandelen zoals hij gewandeld heeft? Zal hij u dan geen kracht geven in uw lijden? Moed geven aan moedelozen en hulp aan hulpelozen? Zal hij u straks niet opnemen in zijn heerlijkheid? Zal hij uw moeder lichaam dat in het graf zal worden gelegd, niet eenmaal opwekken? Zult u dan niet met lichaam en ziel eeuwig bij de Heere mogen zijn? Zal hij u ook met hem niet alle dingen schenken? Kinderen, een voorbeeld. Je krijgt op je verjaardag een nieuwe fiets. Die heb je nodig om naar school te gaan. Hij is prachtig. Alles zit er op en aan. Maar geen bel. De bel zit er niet op. Denk je dat je die bel krijgt? Of denk je dat papa of mama zal zeggen, nee hoor, die fiets die heeft al zoveel gekost. Die bel die kan er echt niet meer bij. Natuurlijk niet. Papa of mama zal zeggen, ga die bel snel halen. Natuurlijk, die heb je nodig. Misschien wil je ook wel andere dingen op je fiets. Lichtjes of een speciaal zadel, maar dan kan papa of mama zeggen, nou joh, dat is niet nodig hoor. Niet alles wat kan, gaan we ook zomaar doen. Zo zegt de Heere het ook, gemeente. Alles wat u nodig hebt, zal ik u geven. Alle dingen die medewerken ten goede. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, dat u die nodig hebt. Ook op Oudejaarsdag houdt Christus u voor. Wees nu eens heilig onbezorgd, ziende op mij. En ziende op zijn vaderlijke zorg en goedheid. Zal hij u ook met zijn zoon niet alle dingen schenken? Zal hij u iets onthouden? Hij schenkt dat wel in een weg ook van het lijden. Want met de zoon geeft hij ook een weg achter de zoon. Zou een dienstknecht, zegt Jezus, een makkelijker leven krijgen dan zijn baas? Nee, we moeten zijn voetstappen drukken. Paulus zegt, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. Ik word dagelijks met Christus gekruisigd. Dagelijks in de strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de Satan, tegen het oude vlees. Het is een weg ook van moeite en van diep verdriet. Waarom doet de Heere dat? Wel omdat al de kinderen van God op zijn zoon, op de Heere Jezus, moeten gaan lijken. Op de enige geborene. Op de eerstgeborene van de Vader. Allen in het huisgezin van God moeten gaan lijken op hun oudste broer, de Heere Jezus Christus. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd daartoe geroepen, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. Ik las hierover een mooi voorbeeld. Er was eens een man en die was een beeld van steen aan het maken. En het moest een paard worden. En er was iemand die kwam bij die beeldhouwer staan en die vroeg: wat moet het worden? Wat bent u aan het doen? Toen zei de beeldhouwer: ik hak alles weg wat geen paard is. Zo hakt de Heere in ons leven alles weg wat geen Jezus is. Gemeente, dat hakken, dat doet zeer. Maar de Heere doet het wel met liefde, hoor. Dat is hun weg van verliezen, maar weet dit. Hij straft met medelijden, zo zingt een dichter. En we horen het Paulus ook zingen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niet het lijden. Niet de tegenspoed. Niet de verliezen. Niets kan me scheiden van zijn liefde voor mij. Zelfs de dood niet. Amen. We eindigen met dankzegging. Goede tieren, God en Vader, tot wie zullen we heen gaan? Als u voor ons bent, hebben wij niets te vrezen. Dat is de boodschap die Paulus aan de Romeinen schreef. Aan de christenen die in Rome wonen. En zo komt die boodschap ook tot ons, de christenen die in Den Haag wonen. Leer ons, Heere, om, zoals ons voorgehouden is, heilig onbezorgd te zijn. Want als u uw Zoon voor ons gegeven hebt, hoe zullen we dan niet verwachten dat u ons alle andere dingen die wij nodig hebben ook zult geven? We loven u, o God, omdat u zo goed voor ons zorgt. Omdat u als een vader voor ons wilt zijn. Omdat u ons elke dag achterna wandelt met uw goedheid. Omdat u ons zegent. Omdat u ons elke dag uw goedheid geeft. Maar als we u niet vrezen, als we ervoor kiezen om in onze eigen wegen voor te gaan, dan bent u wel tegen ons en dan hebben we alles te vrezen. En als we ons niet konden herkennen in wat ons vandaag voorgehouden is, als we niets wisten van wie Christus is, als we niet op hem steunen, als we onze eigen gerechtigheid aan u voorhouden, als we iets naar u willen meebrengen, als we iets in onze handen willen houden om aan u te presenteren, dan bent u tegen ons. En dan hebben we alle reden om bevreesd te zijn. Tenzij we ons bekeren. Heere, leer ons dan af te zien van alles wat in onszelf is. Dat hebben we ook nodig als we Christus hebben leren kennen. Dan kunnen we ook zo bezig zijn om onszelf op te knappen voor u. Heere, wilt u ons leren om alleen op Jezus te hopen en op het offer dat hij volbracht heeft, want dat is genoeg. Wilt u met ons gaan als we weggaan? Brengt u ons door de gevaren heen naar huis? Sterkt u hen die alleen thuiskomen? Wilt u hen een God van nabij betonen te zijn? En wilt u ons ook morgen, als het zondag is, de dag van Christus, weer in uw huis brengen op nieuwjaarsdag? Geeft u dat niemand van ons zal worden weggenomen door de dood? Geeft u dat ze niet vol zijn met het vuur van deze wereld, met het vuurwerk van deze wereld, maar vol met het vuur van uw geest? Schenkt u dat, Heere, in de verzoening van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 46, vers 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Psalm 46, vers 6. eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.